Hallo lieve mensen, wat ontzettend fijn dat jullie luisteren naar de podcastserie van Rouw Doet Leven. Mijn naam is Deborah van der Mars en het is mijn persoonlijke missie om rouw en verlies in de volle breedte bespreekbaar te maken. Want rouwen, ja, dat is niet alleen maar pijnlijk en verdrietig, maar het is vaak ook heel mooi en intens en vol van leven. In deze afleveringen maak ik een reis door het land van rouw en door het land van de liefde voor het leven. Aan de hand van mijn eigen verhaal en door middel van interviews met gasten, ervaringsdeskundigen en rouwexperts zorg ik voor het echte gesprek over wat de dood in ons leven kan betekenen. Want hoe doe je dat nou precies, rouwen? En welke gevoelens kom je tegen? Hoe verweef je het verlies in je nieuwe leven, in je toekomst? En hoe voelt rouw anders bij een overlijden dan bij een scheiding, het verlies van een baan of het verlies van je gezondheid? Luister mee en maak samen met mij rouw en verlies bespreekbaar. Hallo lieve mensen, wat fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de Rouw Doet Leven podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Marleen Mulderij. Marleen is getrouwd met André en moeder van Niek en Lonneke. En in 2015 verloren zij hun dochter Lonneke bij een verkeersongeval. Marleen is ook vrijwilliger bij de stichting Ouders Overleden Kind. En voor deze stichting heeft zij sinds begin 2020 een podcastserie, waarin ze onder andere praat over Lonneke, het verlies, maar ook over rouw in een breder kader en over het bespreekbaar maken van rouw en verlies. Luister mee naar deze bijzondere aflevering.
Vorige keer was het telefoon, nu is het even een half live, zeg maar. Dus dat is inderdaad wel even goed. Ja,
ja heel leuk. Echt, ik heb natuurlijk wel je gezicht gezien van afbeeldingen, foto's, zeg maar. Maar ja, dat is toch altijd anders.
Nou is live, hè? Half semi-live.
Ja. Hé, maar wat leuk dat we elkaar zo kunnen spreken.
Ja, lijkt me heel grappig. Ik vond het ook leuk dat je mailde over die... Over jouw podcast en de vraag of we dan samen iets zouden kunnen doen. Dus dat lijkt me gewoon een ontzettend leuke combinatie.
Ja, want dat is inderdaad waarom ik contact met jou had opgenomen. Ik had een aantal afleveringen van jouw podcast geluisterd, vanuit Stichting ook, Ouders Overleden Kind. Ja, toen hoorde ik ook jouw missie, maak rouw en verlies bespreekbaar. Ja. En toen dacht ik, hey. Dat klinkt heel bekendbaar, bekend.
Ja.
En hoe mooi als we die twee kunnen combineren. En daarnaast ben ik sowieso op zoek naar inspirerende mensen die wel een groot verlies hebben ervaren, maar die daar ook iets heel moois mee doen.
Ja.
Dus toen was het voor mij eigenlijk wel duidelijk dat ik heel graag met jou in gesprek zou willen.
Ja, nou, dat is eigenlijk best wel wederzijds. Dus ik vind dat heel leuk, want ik merk nu ook... Ook nu ik een aantal podcasts heb gemaakt, dat ik steeds meer mensen ga interviewen, met mensen in gesprek ga. Kijk, in het begin dan denk je nog van wie zit er op je verhaal te wachten? Hè? Wie wil dit horen? Wie wil het luisteren? Maar ik merk gewoon dat er dus toch zoveel, toch nog wel vraag naar is om die rouw toch echt bespreekbaar te maken. Ik denk, daar hebben we dus inderdaad een soort van missie in misschien wel. Ja, klopt.
Ja. Nou, en dat hadden we eigenlijk al toen we elkaar vorige week even kort aan de telefoon hadden om een datum af te spreken.
Yeah.
Toen merkten we eigenlijk al heel snel van, er zit zoveel verhaal in allebei.
Yeah.
En wat jij ook zegt, jij hebt daar ook, voor jou is ook herkenbaar dat andere mensen ook echt op jouw verhaal zitten te wachten. En ook wat je daarmee gedaan hebt. En dat herken ik zelf ook. Yeah. Ook vanuit mijn platform, op het moment dat ik iets deel over mijn proces en mijn rouw en mijn verdriet, maar ook de mooie kanten, dan haakt dat aan bij mensen, dat resoneert bij mensen. En wat ik zelf ook wel heb gemerkt, is dat soms wordt dat stuk niet besproken met elkaar. Ja, dat is alleen maar mooi dat er steeds meer verschillende uitingsvormen ook komen. Hè? Want er zijn veel meer podcasts die hierover gaan, gelukkig.
Ja, gelukkig wel, zeker weten.
Ja. Omdat dat ook gewoon veel breder bekend en bespreekbaar gemaakt mag worden.
Ja. Ja, het is niet eens het gevoel van, ik ben een van de velen. Nee, het is juist het gevoel van, gelukkig, er zijn er meer. Want hoe meer van dit soort initiatieven er zijn, hoe breder het inderdaad gedragen wordt.
Ja.
Daar ben ik wel heel blij mee, zeker weten.
Ja, en we hadden het er eigenlijk al over vorige week, hè. Van, we hebben zoveel met elkaar te bespreken.
Ja.
En we rolden eigenlijk al vrij snel van het een in het ander. Dat we erop kwamen, misschien moeten we er wel een dubbel aflevering van maken. Dus we gaan gewoon even kijken hoe het gesprek gaat.
Ja.
We gaan ook inzoomen op jouw verhaal, op mijn verhaal. En waar we in het proces allemaal tegenaan zijn gelopen. En wat we daarnaast ook nog op ons pad hebben gekregen. De mooie dingen die we op ons pad hebben gekregen.
Ja, prima.
Zou jij willen aftrappen met een stuk van jouw verhaal? Het vertellen over Lonneke, jullie gezin.
Ja, dat wil ik best wel. Het is in mijn podcast natuurlijk ook al wel aardig bekend geworden. En ik denk dat ik denk dat begin geboorte van Lonneke een beetje herkenbaar is. Ook weer voor jou. Want jullie kinderen zijn ook te vroeg geboren. Veel te vroeg. En
ja,
Lonneke was ook een primatuur, noemen we haar. Dus die is met 29 weken geboren. En in Groningen. Ze was de tweede. Niek die kwam na 40 weken zwangerschap als een prachtig baby. Gewoon thuis geboren. Maar Lonneke die kwam iets vroeger. Die had wat scherpere nageltjes, zeiden wij altijd. Want we hebben geen oorzaak kunnen vinden.
Zijn ze ook nooit achtergekomen?
Nee, zijn ze echt niet achtergekomen. Dus ik vind het heel bijzonder. En als we later ook zeiden tegen Lon van, je was er veel te vroeg. Ja, ze zegt, ik wilde gewoon op dierendag geboren worden. Dus, en achteraf gezien, toen zij overleed, toen was ze 16. Toen zeiden wij van, daarom wilde ze eerder komen. Want ze wilde nog een aantal maanden 16 zijn. Ja, hoe we erbij kwamen, weet ik niet. Maar ik was uitgerekend op 17 december. En ze is overleden op 18 december. Dus was zij geboren op 17 december, zou ze misschien een dag 16 zijn geweest. En nu heeft ze dat een paar maanden meegemaakt. Ja, je maakt rare gedachtenkronkels, maar dat was toch wel een van de conclusies waar we heel veel troost in konden hebben. Dat we zeiden, daarom kwam ze te vroeg. Ze wist dat ze niet zo lang had, dus ze dacht, ik pik alle tijd mee die ik heb of zo. Weet je dat idee? Dus dat deed ons dan wel weer goed of zo. Twee ontzettende gave kinderen. Ik ben getrouwd met André nu al, ik denk bijna 26 jaar. En die kinderen die zijn ontsproten uit een liefdevol huwelijk. En we zijn nog steeds gelukkig met elkaar. Niek die is onderhand 23. Hij was 18 toen zijn zus overleed. Lonneke was toen 16. En dat is gewoon de klap geweest waar we nog steeds in zitten. En waar we ook niet zo snel uitkomen. En van het gelukkige gezinnetje van 4... word je een gezin met een behoorlijke ballast van 3.
Ja.
Ja, dat is toch wel pittig hoor. En dat merk je dus ook wel. Lon is
ik kan me ook voorstellen dat voor Niek, hè, voor je zoon. En ik ken het natuurlijk alleen maar vanuit mijn eigen perspectief als moeder.
Ja.
Maar dat ook echt een heel zwaar lot is eigenlijk. Ja. Wat je te dragen hebt.
Ja, dat is echt verschrikkelijk. Want wij hadden 2 kinderen. En er blijft er 1 over. Nou, het waren dikke maatjes. Grote vrienden. En dan blijft er 1 over. En je hebt niet alleen je eigen verdriet, maar je hebt ook de zorg naar je andere kind. En ook de zorg om zijn verdriet. Want hij moet het nu alleen doen, hè? André en ik redden ons. Prima. We hebben heel veel verdriet, maar we doen het samen. En Niek moet het helemaal alleen doen. En dat vind ik zo... Ja, hij heeft ons natuurlijk, maar... Dat vind ik heftig, hoor. Ja, dat vind ik heel heftig.
Ja.
En ook wij hebben als conclusie van... joh, nog 30 jaar en dan zien we er hopelijk weer... Maar Niek moet zijn hele leven nog zonder zijn zus. En als ons iets overkomt, blijft hij alleen over. Dat vind ik echt... Dat. En natuurlijk zijn er zijn heel veel ouders met en met enige kinderen, zeg maar. Dus die hebben dat gewoon niet anders. Maar dat was onze gezinssituatie niet. En als je een gezinssituatie hebt van 4 en je gaat dan terug naar 3... dan is dat zo'n ongelofelijke aderlating. Maar ik denk dat je dat in elke situatie hebt. Ik denk ook als je een kind hebt en dat kind verlies je. Dat is ook niet... Ja, dat is ook gewoon... Je moet gewoon helemaal weer opnieuw in balans komen. Want het klopt ja, niet met klopt. Waar je start.
Nee, dat klopt.
En ik denk dat dat het is. En nou ja, je hebt dus te maken met heel veel verdriet. Maar wij hadden dus de hele romslomp van rechtszaken erbij.
Ja, want zij is overleden naar aanleiding van een verkeersongeval.
Ja, zij is aangereden door een jongen die wat harder reed dan de toegestaande snelheid. Daar is een heel onderzoek achteraan geweest. En rechtszaken. 3 jaar later nog hoger beroep. Nou ja, de frustraties vanuit het strafrecht enzovoort. En dat zijn gewoon dingen die, dat vreet wel mee.
Dus je merk je ook dat... want daar ben je natuurlijk al die tijd ook heel erg mee bezig. En merk je ook dat nadat die rechtszaak was afgerond, dat een andere laag weer van de rouw naar boven bracht?
Nou, ik weet het niet.
Dat niet zo stellen?
Nee, ik denk dat bij ons niet. Wel de frustratie, de uitspraak en dergelijke heeft ons... Ik heb een kat hier, die is aan het niezen.
Oh.
Lekker, dankjewel hoor. Ik ben met een podcast bezig. Wil je? Die zit achter mij te hoesten en te proesten. Nou, ik heb even pauze. Ik zal hem even naar buiten doen. Dus die frustraties die heb je. En dan heb je je verdriet erbij. Maar de hele toestand richting rechtszaak is ook wel een stuk van het proces geweest. Het was niet zo dat toen die uitspraak er was dat we dan zeiden... Oh, nu kunnen we gaan rouwen. Want daar waren we al 3 jaar mee bezig. Het hoorde er allemaal bij. En, dus dat hebben wij niet zo ervaren. Je hoort het wel eens, maar dat is bij ons anders geweest.
Ja, ja, en ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk... op het moment dat ze overlijdt... dan krijg je al te maken met een heel groot stuk van je rouwproces. En wat je al aangaf, je gezinssamenstelling wordt daarmee anders. Ja. Hè? Dus je moet allemaal ook weer je eigen plek gaan vinden in dat gezin... En, nou ja, jij had dan ook een oudere zoon die dan zijn jongere zusje verloor. Dus dat lijkt me in die zin ook allemaal wel extra gecompliceerde factoren. Dat je daar wel heel veel bij krijgt dan alleen het overlijden van.
Ja, het is een heel toneel. Dat vertel ik ook vaker hoor, ook bij de gastlessen. Het is een totaalpakket wat je meekrijgt. Het is niet alleen het verdriet en het gemis wat je hebt, maar je krijgt er zo ongelooflijk veel bij... Je moet weer terug naar de maatschappij. Want je kunt niet altijd in die bubbel blijven leven. Dus je zult toch weer wat moeten. Nou, dat is eigenlijk best een gevecht, vind ik. En ik heb ook alles in podcast uitgelegd van je moet zin maken. Ik maak elke dag zin. En dat gaat wel steeds makkelijker, moet ik zeggen, hoor. Dat heeft ook met periodes in het jaar te maken. Want de weken, de maanden voor kerst zijn verschrikkelijk. Maar daarna, dan gaat het ook wel weer. Dan maak ik weer plannen voor het nieuwe jaar. Het zin maken, ja, dat is toch wel een dingetje. Want echt leuk is het leven niet. Nee, het is, nee, we maken er wat van. En het komt ook, Lonneke was een heel positief, enthousiaste meid... En in dat positieve willen wij doorgaan, willen wij doorleven. En ik heb het gevoel dat ze ons daarbij helpt. En dat is gewoon ontzettend fijn. Hè? Maar jij hebt in je podcast ook verteld dat je dochter gewoon bij je is.
Ja, nou, dat gevoel heb ik dus ook.
Ja, bij mij net zo. Maar Lonneke is gewoon bij mij, bij ons. André weet het ook, heeft ook dat gevoel. Dat helpt wel heel erg. Maar het blijft een totaalpakket aan rouw. En ik denk dat dat inderdaad heel anders is met een jongen die 18 is als hij zijn zus verliest. En die eigenlijk begint met zijn leven. In vergelijking met bijvoorbeeld jij, een heel, heel jong gezin eigenlijk.
Ja, klopt. Kijk, ik merk, dat is denk ik ook waarom ik de vraag stelde. Omdat ik daar ook wel in bepaalde mate nieuwsgierig naar ben. Omdat ik, Eline die is nu 7 en die heeft haar tweelingzusje verloren. En we hebben haar ook altijd verteld over wat er is gebeurd in de ziekenhuisperiode en hoe ze overleden is. We hebben haar ook, toen Eline eenmaal uit het ziekenhuis was, hebben we haar ook meegenomen naar de begrafenis van Noah, want die konden we uitstellen. Dus we hebben haar altijd deelgenoot gemaakt van de situatie. En kijk, ze was natuurlijk zo jong toen dat gebeurde, maar ik geloof wel heel erg... dat zij een zielsverbintenis hebben. Ze hebben natuurlijk ja, bijna 6 maanden in de buik samen gezeten. En je merkte ook aan alles, zeg maar, qua statistieken en qua saturatie en, ja. en alles wat er met Eline gebeurde op het moment dat Noah overleed. Daar zag je dat daar wat gebeurde. Dat was heel bizar.
Ja.
Maar ik merk dat zij de laatste jaren, dus de laatste 2-3 jaar, op momenten ineens heel erg naar haar zusje kan vragen.
Ja.
Juist op momenten bijvoorbeeld dat ik het niet verwacht, of dat ik er eigenlijk ook wat minder mee bezig ben, kan zij ineens helemaal in tranen uitbarsten. En ja, ook aangeven van ja, ik mis Noah. Ja. Ik mis haar zo. Oh, waar bijzonder. Is ze nou? En,
ja.
en ik merk dat ik dat ook. Aan de ene kant vind ik dat lastig. Aan de ene kant laat ik het er altijd zijn en we bespreken alles. Maar aan de andere kant vind ik het ook lastig, omdat ik niet zo goed weet hoe ik haar eigenlijk met haar verdriet moet helpen.
Nee.
Hè, ik ben altijd met mijn kant van het verdriet bezig geweest. Juist ook omdat zij een baby was.
Ja.
En zo jong nog. Dat ik toch ook wel denk van, ja jeetje, hoe doe je dat eigenlijk als je zus verloren bent?
Ja, snap ik. Ja, en dat je dan ook nog, hè, dan heeft ze ook nog een zusje wat ze eigenlijk nooit gekend heeft. Niet
nee,
echt in het leven, zeg maar.
Nee.
Dus dat
nee.
maakt het dan ook nog bijzonder. Maar wel heel ja. mooi dat je haar er gewoon bij houdt. Dat je gewoon, ja toch?
Ja, dat hebben we eigenlijk vanaf het begin af aangedaan. En ik zou anders even kort vertellen
ja, doe maar.
De situatie zoals die bij ons is geweest of is. Wij hebben een tweeling gekregen met 24,5 week. Dus nou ja, ook extreem prematuur.
Ja.
En ja, eigenlijk deden ze het de eerste periode, de eerste 1,5 week, deden ze het eigenlijk allebei best wel goed. Sterker nog, Noah deed het verhoudingsgewijs beter dan ja. Eline. Want Eline kreeg ongeveer 3-4 dagen na de geboorte een hersenbloeding. Die vrij ernstig was, waarvan de artsen ook zeiden van ja, we weten niet hoe zich dat gaat ontwikkelen.
Mm-hmm.
Ze lagen allebei aan de beademing, we zeggen natuurlijk. Maar Noah was redelijk stabiel daarin. En Eline die schommelde wat meer. Die had hersenbloeding, haar ductus ging niet dicht. Dus ze kreeg een bloedinfectie. Dus er waren best wel wat complicaties bij Eline zo in het begin. En ongeveer na 2,5 week sloeg dat om. En zagen we en hoorden we ook van de artsen dat de beademing bij Noah gewoon moeizamer ging. Dat ze steeds hogere doseringen zuurstof toegediend moesten krijgen om haar stabiel te houden. En ja, eigenlijk vrij snel daarna kregen we een gesprek met de kinderarts waarin zij ons eigenlijk met tranen in haar ogen vertelde dat ze... Ja, dat ze niks meer voor haar konden doen. Dat ze alles hadden gedaan wat mogelijk was. Maar dat ze en niet meer groeide. Hè? Dus je zag dat ze niet aankwam in gewicht. Ze groeide niet. En ze kreeg het steeds moeilijker om te ademen. En wat wij op dat moment nog niet zagen, is dat zij ook steeds meer aan het worstelen was en pijn kreeg.
Ja.
En ja, kijk, op dat moment wilden wij daar niet aan. Voor zover je daar überhaupt aan wil. En hebben we een second opinion aangevraagd. Aan de ene kant om ook wat tijd te kopen om het nieuws te laten bezinken bij ons. Maar ook omdat we het gewoon op dat moment echt niet zagen. Het was heel vreemd, maar je ziet een baby in een couveuse aan de beademing. En ja, je hoort wel al die piepjes en je ziet wel al die getalletjes. En je leert heel snel over alle medische termen.
Ja.
Maar je hebt geen idee dat die baby die daar ligt, dat hij doodziek is.
Nee.
En dat hij niet meer beter kan worden. Want je ziet alleen maar de buitenkant. En dat is heel lastig om dat te accepteren. Dat dan de situatie is op dat moment.
Ja.
Ik merkte ook dat we waren allebei zo in de modus van, wat er ook gebeurt, wij gaan met z'n vieren naar huis. En we hadden zo vol vertrouwen in het ziekenhuis en in de verpleegkundigen en in de artsen en in de kinderen eigenlijk, dat we daar ook geen moment aan getwijfeld hadden. Dus toen dat bericht kwam, hadden we echt even tijd nodig om dat tot ons door te laten dringen. En in die dagen, dat het duurde geloof ik 2-3 dagen dat het duurde voordat we de secretopieën terug hadden van het AMC in dit geval. Toen zagen we ook wel zelf dat ze het zwaar had. En hoe gek dat ook klinkt, maakte dat het wel makkelijker om te accepteren dat het echt voor haar niet meer goed was.
Ik heb jou een podcast met die mevrouw van Nel, van de Nel.
Ja, Maartje Luthe.
Met Maartje Luthe heb ik geluisterd en toen hadden jullie een heel mooi gesprek. En dat herkende ik heel sterk. Ook al zijn die situaties zo verschillend, dat je ongelooflijk krachtig moet zijn om ook tegen je kind te kunnen zeggen van, ga maar.
Ja.
Ga dan maar.
Ja.
En jij hebt dat gezien met een kind wat heel ziek was, wat probeerde te leven.
Ja.
En jij zei, op een gegeven moment zeiden jullie toch, ga maar. Wij hadden Lonneke, ze was klinisch dood, maar werd in leven gehouden. Ze is gereanimeerd en we hebben haar nog een poos... ze hebben haar nog een poos klinisch in leven gehouden. Omdat ze was donor en we gingen voor transplantatie. En dat gaf ons de tijd om voor ons gevoel toch bij haar te kunnen zijn. Het gevoel hebbende dat ze nog zou leven. Maar ook wij hebben 's avonds, want het was 's middags om 2 uur gebeurd. 's avonds om 7:30 hebben wij het moment gehad dat wij tegen die artsen zeiden van wij gaan haar niet langer meer plagen. Ga maar. En dat herkende ik, want toen ik dat hoorde in die podcast ook, toen schoot ik zo vol. En verdoeld, dat hebben wij dus ook gehad, dat moment. Alleen in zo'n andere situatie, omdat je wel zegt, lieve meid, ga maar gewoon, want dit is niks voor jou. Je hebt alleen maar pijn, of je bent er al niet, bij ons was Lonneke er al niet meer. Maar, en ik had ook heel sterk het gevoel van, is dit het nou? Is dit dus... die dood, dit is, en is dit het leven? En dus zomaar wordt het van me afgepakt. En oké, dit is het dan. En dat was zo'n bijzondere gedachte op dat moment. En ik herken dat, en het gekke vind ik dan, we hebben zo'n ongelooflijk verschillend verhaal. Ja. Maar dat zijn toch momenten die zo sterk overeenkomen, dat ik denk, dat herken ik. Dus je wil niet weten hoe ik met die podcast van jou omhoor. En dan loop ik me om met je en dan denk ik, ik zit gewoon... Ik zit gewoon helemaal in mezelf te praten. Ja, dat had ik ook. Nou ja. Dat is zo
dus
herkenbaar.
Dat is bijzonder als je met mensen praat die eenzelfde soort verlieservaring hebben gehad. Hè? En dus in ons geval een kind verloren. Dat je dus totaal verschillende feitelijke gebeurtenissen kan hebben.
Ja.
Maar dat de beleving of sommige emoties of situaties toch zo herkenbaar kunnen zijn. Ja. En dat had ik inderdaad ook toen ik met Maartje sprak. En met Juliette ook, die ik daarna sprak over haar dochter. Je herkent toch in elkaars verhaal, ik denk een soort van universele thema's, denk ik, als je spreekt over rouw en het leven en de dood.
Ja, dan kom je toch met die vingerafdruk, hè? Rouw is als een vingerafdruk. Ja. Alle vingers lijken op elkaar, maar toch is het allemaal heel verschillend. Maar dit zijn dingen die op elkaar lijken, die toch heel erg overeenkomen.
Ja, en ik merkte ook dat, kijk, op dat moment dat gebeurde, was het natuurlijk vreselijk. En was ik ook nog volledig in de overlevingsmodus.
Ja.
En toch merkte ik al op dat moment, het moment dat wij die secretopie, dat we die uitslag kregen, vlak daarvoor... hadden wij samen het moment, toen wij naar het ziekenhuis toe liepen, van ja, ik weet niet of we dit nog langer kunnen doen voor haar.
Ja.
Hè, hoe graag wij haar ook bij ons willen hebben. Op het moment dat je graag kinderen wil, wil je ook voor ze zorgen. En dit voldeed niet meer aan het plaatje van zorgen voor een kind. Dit was het uitstellen van iets wat onvermijdelijk was. En toen we daarna die uitslag kregen, was het een soort van, oké, dan komt nu alles bij elkaar. En dan willen we dan dit ook goed doen. Toen hebben we gelukkig ontzettend goede begeleiding gehad in het ziekenhuis om dat echt op een prachtige manier te doen. En daar kijk ik ook heel fijn op terug.
Ja, mooi.
En dat vinden sommige mensen die dit dus niet hebben meegemaakt soms ook heel lastig om te begrijpen. Dat op dat moment mijn angst er niet zozeer meer was. Maar alleen maar van, hoe gaan we dit zo goed mogelijk doen?
Juist, ja.
Voor haar.
Ik weet dat wij de dag voor de crematie van Lonneke zei, Niek, mama, ik ben eigenlijk bijna blij dat het morgen zover is. Want dan kunnen we al die mensen laten horen wat voor een prachtige zus ik heb. Wat voor mooie dochter wij hebben. Alsof het een soort optreden was. Alsof het een soort, hè, we werkten ergens naartoe, naar het afscheid. En dan ook weer hetzelfde. Ja. Je wil dat het mooi gebeurt. En goed. Maar je merkt dus dat in een fractie van een seconde, je je hebt in één keer te maken, je hebt altijd te maken gehad met leven. En bats, in één keer met dood. Ja. En in één keer hoort die dood erbij. Is het iets wat dus bij jou hoort? En logisch ook, want niemand ontkomt eraan. En iedereen kreeg er hoe dan ook mee te maken. Alleen, dit is dan de dood van je kind. En nou ja, daar ga je ook een stukje zelf bij dood, zeg ik altijd.
Ja, klopt.
En maar je wordt zo in één keer geconfronteerd met het ergste wat je kan overkomen. Dat het ook in één keer patsboom bij jouw leven hoort of zo. Je hebt nog niet eens het besef, omdat het dringt niet door. Dat duurt een hele poos. Ik noem dat eerste jaar ook eens een jaar van overleven. En daarna moet je weer gaan leven. Maar dat besef, dat duurt echt heel lang. Maar toch, dat moment van, oh, dit was het dus. Wat ik bij Lonneke's bed ook heb gehad. Dat vond ik zo ongelooflijk intens.
Ja.
Dat je ineens accepteerde. Dood hoort ook erbij. Dat hoort er gewoon bij. En dit is het dus. En hoeveel verdriet er dan nog daarna komt. Dat was zo'n bizarre. Ja, ik vond het een heel bizar moment, weet ik nog.
Ja, het is echt een raar proces waar je op dat moment ingaat. Want ik herken ook wel wat jij zegt. Of wat jouw zoon zei. Van dat jullie eigenlijk iedereen wilden laten zien hoe trots je op haar was. Dat hadden wij ook. We hebben, toen zij overleden was, niemand had haar nog gezien. Want we waren natuurlijk op de NICU, dus er mocht niemand bij. En sowieso hadden vrienden en familie ons al 3 weken... we waren gewoon ineens van de aardbodem verdwenen. Ja. En dat was het. En toen stelden ze dus in het ziekenhuis voor om een herdenkingsbijeenkomst te houden. Omdat we Noah nog niet direct wilden begraven. Omdat Eline ook nog kritiek was. Ja. En dat hebben we met beide handen aangegrepen. En dat is zo'n mooie middag geworden. Waarin we ook echt, natuurlijk, ik was wel aan het huilen en ik was wel verdrietig. Maar ik liep ook echt met een glimlach op mijn gezicht. En ik weet ook wel, we hadden Noah in haar kistje gelegd. En die stond in een aparte kamer, zeg maar. Een ander kamertje dan waar we de mensen ontvingen. En iedereen zat maar naar dat andere kamertje te kijken van, oh jee, daar ligt dan dat babytje in dat kistje en daar laten we daar maar niet heen gaan. Ja. En ik trok iedereen erheen.
Ja.
Want al mijn vriendinnen, ze moesten allemaal kijken. Ja. En omdat ik was zo verschrikkelijk trots op haar en ik kon haar eindelijk laten zien.
Ja, klopt. Ik heb de podcast die vandaag uitgekomen is, Time to Say Goodbye. Dat gaat over Quint, zoon van Quirine. En Quirine vertelt daar ook, ik wilde gewoon al die mensen gewoon, hè, hoezo eng? Het gaat om mijn zoon. Nou, dat had ik hetzelfde met Lonneke. Hoezo eng? Hoezo doodeng? Het gaat om mijn dochter. Daar ligt ze, weet je? En ik vertelde ook laatst, of in de kerst ook in de podcast, van ik ben dus gewoon echt, tijdens de afscheiddienst heb ik dus mijn stoel naast Lonneke's kist neergezet. Ik ben naast haar gaan zitten. Ik ga niet van een bankje naar haar zitten kijken. Ik heb haar vastgehouden. Ik heb geaaid. Haar mond viel op een gegeven moment wat open. Hij heeft de hele week dicht gezeten. En tijdens die afscheid die de ging af en toe. Die mond wat open. En dan kneep ik hem weer dicht. Ik denk, ja, hallo. Ik had gewoon mijn moment nog met mijn dochter. En Nieke en André zaten vlak bij mij. Vlak achter mij. En ook naast Lonneke. En ja, er waren mensen die zeiden, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar wat was dit mooi.
Nou, zoals je het omschrijft, ik heb daar gelijk dan een beeld bij, vind ik het ook een heel mooi beeld. Want dan neem je echt met elkaar afscheid van jullie gezin zoals het was.
Ja, ja zeker. Ja, want we zeggen ook wel van we staan voor die dienst nog met z'n drieën bij de kist. Lonneke die lag opgebaard en zag prachtig uit hoor. Maar achteraf zeg je, shit, dit is onze laatste gezinsfoto. Compleet. Ja, nee, en ik ben er echt bij gaan zitten, want dat moest gewoon. Ik denk, als er wat belangrijks gebeurt in die dienst, dan kijk ik wel om. Maar jij bent van mij, weet je. Dus ik leunde echt over de kist heen en ik keek alleen maar naar haar. En ondertussen luisterde ik wel en deed maar. Ja, dat Ik kon niet anders. Dat was mijn meisje wat daar lag. Dan ga ik niet van de voorste rij meters ver weg naar haar zitten kijken. Of, nee, dat kwam niet eens in me op, joh. Nee. Ja, en dat
mooi,
vind ik mooi.
Hoe je dat schetst. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen dan inderdaad zeggen, ja, dat heb ik nog nooit gezien.
Nee.
En tegelijkertijd is het zo'n, hoe moet ik dat nou zeggen, lief beeld eigenlijk. Dat je zo op zo'n liefdevolle manier...
Ja.
Dan afscheid kan nemen van elkaar.
Ja, ja, en het was bij ons zo'n... Het was niet eens een discussie. Het was gewoon zo logisch. Van zo gaan we het doen.
Heb je ook echt alles rondom het afscheid en de begrafenis of crematie... Heb je dat ook echt op je eigen manier kunnen doen?
Alles,
zoals jullie het helemaal in je hoofd hadden? Ja.
Ja, echt. We hebben het allemaal gedaan zoals wij dat wilden. En we hebben eigenlijk meteen... toen Toulon in het ziekenhuis lag die vrijdag, toen drentelde er al een vrouwtje om me heen. Die dacht, oh, onwerkelijk, hè? En ik denk, wat moet je toch? Maar dat was dus de maatschappelijke werkster van het ziekenhuis. En ik reageerde daar niet zo goed op, want ik dacht, wat moet jij hier? Hè, mijn kind lag op de spoedeisende hulp en zou naar de IC gereden worden voor die transplantatie. En dan staat er zo'n vrouwtje om me heen. En die moet mij dan opvegen, omdat ik misschien wel in kan zakken. Maar ik denk, nee, wij zijn hier niet op te vegen. Wij gaan hier in gesprek met de arts. Ik ben overal bij. Ik sta overal met mijn neus boven. Dus ik ben overal bij. En we hebben continu die regie gehad. En natuurlijk word je geleefd. Maar het helpt ook dat André, mijn man, die heeft jaren voor het overlijden van Lon, een aantal jaren ervoor, heeft hij 8 jaar bij een uitvaartvereniging in Assen gewerkt. Als chauffeur-aflegger. Dus als er iemand iets... He, van dood en van opbaren en van al die handelingen die gebeuren moeten. Nou ja, als iemand daar iets van wist, dan was hij dat wel. Maar hij deed het altijd bij anderen.
Ja.
Hij zegt, dit was het meest heftige wat hij gedaan heeft. Hij was al geen chauffeur meer, maar ook hij heeft ervoor gezorgd dat hij, want we hebben gewoon zijn oude werkgever, was dan de uitvaart bij ons, dat hij mocht chauffeuren. Hij heeft zijn dochter naar het crematorium gereden. En dan zat er wel een chauffeur bij, want officieel mag dat dus niet. Maar hij zegt, dat ga ik gewoon klaar.
Ja, en later, dat wil je ook zelf.
Ja, dat wil je allemaal zelf. We hebben alles zelf gedaan. André heeft er ook die nacht naar het mortuarium gebracht. Daar ben ik niet mee geweest hoor, maar dat heeft hij gedaan. Hij heeft gezegd van, ja, dat laat ik een ander niet doen. Ik ken de weg hier. En ik weet, hij heeft voor heel veel overleden mensen, moest hij naar het gemeentehuis om ook weer uit te schrijven. Hè? De verklaring van overlijden.
Ja.
En dat doet dus een uitvaartleider. Maar André zegt, nee hoor, dat doe ik. Ik ben mijn eigen dochter. Ze is in Groningen geboren. Ik ben naar Groningen naar de gemeente geweest om haar in te schrijven. En ik ben degene die haar ook weer zal uitschrijven. Nou, dat zijn dingen die zo belangrijk zijn. Maar echt alles. We hebben, en ook het fijne is dan, omdat hij veel weet. En wat dat betreft durven we ook wat vragen en initiatief te nemen. Want je mag alles vragen. Weet je, je hoeft niet zoals het normaal altijd gaat. Je mag zoveel anders. Ik bedoel, we hadden, omdat we haar eerder thuis kregen dan verwacht, zat zij in een asbus die wij niet voor haar wilden natuurlijk. En we wilden een leuke, mooie, we hebben een hele mooie, zo van glasfiber. Een heel mooi, modern ding met hele mooie kleuren. Maar wij kregen haar de dag van de crematie, kregen we haar as al thuis. En dat is ook niet normaal. Ook daar is André weer achteraan geweest. Hebben we toestemming gekregen van de officier van justitie. Heeft de directeur van het crematorium heeft daar nog voor gezorgd. Dat was kerstavond. Mochten we haar ophalen. En toen kwam ze dus in zo'n grijze asbus. En toen zeiden we, ja, maar ze gaat nog wel. Hè? Haar as komt nog wel in een andere urn. Want we hebben haar gewoon thuis. Dus die kwam een halve maand later en hebben we ook gezegd, ja, als we de as nou naar het crematorium brengen, dat zij dat gaan overhevelen, dan zijn we haar een paar dagen kwijt. Nee, dat gaan we zelf doen. Dus wij zijn zelf naar het crematorium geweest, hebben een afspraak gemaakt. We hebben zelf haar as van de ene bus in de andere gedaan. Ja, dat is zo bijzonder, want dan kom je in de krochten van zo'n crematorium waar een ander niet komt. Maar voor ons hoorde dat er zo bij. Dat had allemaal met dat proces Lonneke te maken. En dat maakt het allemaal heel bijzonder.
Ja, dat herken ik ook heel sterk hoor. Wij hebben ook echt, we zijn daar wel ook goed in begeleid. Maar daarnaast zijn wij ook überhaupt wel redelijk eigenwijs. En doen we dingen op onze eigen manier. En dan nog, hè, kan je in zo'n situatie ook overvallen worden door alles wat er gebeurt. En door de ja, soort van overtuigingen en protocollen die er zijn. Hè, dat je, hoe je denkt dat het moet.
Ja.
Maar daar hebben we gewoon ja, nul rekening mee gehouden eigenlijk.
Ja.
Want het ging, ik bedoel, alles ging al anders aan onze situatie. Dus ja, dan konden we hier ook wel gewoon ons eigen plan intrekken. Dus we hebben ook daar, ook voor onze familie en sommige vrienden ook soms wel bijzondere keuzes gemaakt. Maar wel keuzes die bij ons, voor ons gevoel, moesten.
Ja, die bij jullie goed voelden.
Ja, voor ons goed voelden. Ja. En daar hebben we ons gelukkig ook aan gehouden. Dus ik kan ook eigenlijk niks bedenken waar ik spijt van heb.
Nee, dat is bij ons net zo.
Hoe we het hebben gedaan. En dat is zo fijn. Ik krijg soms wel eens buikpijn als ik hoor van mensen die ergens spijt van hebben. Of iets niet wisten. Of zich hebben laten leiden. En ja, die dingen gebeuren natuurlijk ook om wat van te leren. Maar ik ben heel, heel dankbaar dat wij daar zo ons eigen pad in hebben gevolgd.
Snap ik. Ja.
Ja.
Hey, Eline was natuurlijk, die lag ook kritiek in het ziekenhuis. Hoe lang heeft zij nog gelegen daar? Met hoeveel?
Ja, zij heeft in totaal 3,5 maand in het ziekenhuis. Ze heeft in totaal 4 maanden in het ziekenhuis gelegen, waarvan 3,5 maand kritiek.
Ja.
Dus zij heeft ook na het overlijden van Noah nog best wel veel complicaties gehad. Ze is anderhalve week na het overlijden overgebracht naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. En daar is ze geopereerd met spoed aan een darminfectie. En dat was best heftig, omdat ik zie mezelf nog zitten in die wachtruimte van naast de operatiezaal, zeg maar. Omdat ze hadden gezegd, we weten niet wat we gaan aantreffen als we haar openmaken. Mm-hmm. En ze was helemaal eigenlijk van de wereld. Haar buik was helemaal opgezet. En ja, het was nog steeds een 24 weken babytje met een hersenbloeding en aan de beademing. Dus ze had heel veel streepjes achter haar naam die niet ten positieve waren, zeg maar, voor haar op dat moment. Uiteindelijk hebben ze haar dus wel geopereerd. En dat is heel goed gegaan. Dus daarmee hebben ze haar kunnen redden. Daarna is ze nog 2 keer geopereerd. Omdat ze uit die operatie kwam ze met 2 stoma's. Nou, die moesten na 7 weken weer aan elkaar gemaakt worden. Toen die darmen helemaal tot rust gekomen waren. Toen ging er nog wat mis. Dus uiteindelijk, na 3,5 maand, kon ze pas overgeplaatst worden naar de kinderafdeling, de kinderziekenhuis in Den Haag, waar we wonen.
Mm-hmm.
En 2 weken later was ze ineens thuis. En toen ging het ineens heel snel.
Yeah.
Maar uiteindelijk heeft ze 4 maanden dus in het ziekenhuis gelegen. En nou ja, omdat ze dus een van een tweeling was en we de begrafenis konden uitstellen, hebben we, ze kwam, dat is wel grappig, want ze kwam 4 oktober thuis.
Ach,
dus 2 oktober was ik uitgerekend.
Ja.
En 4 oktober kwam ze thuis en 25 oktober hebben we Noah begraven. Dus die weken daarna hebben we eindelijk de rust gevonden om ook aan haar zusje te denken. En toen voelde het ook, want Noah lag de hele tijd nog in het mortuarium.
Ja.
Maar op het moment dat Eline thuis was, en wij waren ook vanaf dat moment pas thuis. We hebben al die tijd in een Ronald McDonald huis gewoond.
Ja.
Vanaf dat moment moest Noah ook naar huis.
Ja, snap ik.
Vanaf dat moment kon zij niet meer nog in dat ziekenhuis liggen. Ik had echt zoiets van, ja, ze moet naar huis.
Ja.
En toen hebben we vrij snel de begrafenis geregeld. En toen, ook herkenbaar wat jij zegt, Dylan is haar ook gaan ophalen in het mortuarium, samen met zijn vader, gewoon zelf het kistje naar huis gebracht. En ja, toen heeft ze ons nog een heel groot cadeau gegeven. Want ja, misschien kan je je voorstellen, na 4 maanden, als een kindje diep ingevroren is geweest, dan kan je dat misschien niet meer zien, hè. En dat wilde ik zo graag. Ik wilde haar zo graag nog een keer zien en vasthouden.
Ja.
Maar goed, dat hadden ze ons aan het begin al gezegd. Maar ja, hou daar maar geen rekening mee, want dat gaat eigenlijk bijna nooit goed.
Nee.
En toen had de dame in het mortuarium had voor ons gekeken of dat kon. En toen zei ze, ja, ik begrijp niet zo goed hoe het kan, maar ze ziet er eigenlijk nog hartstikke mooi uit. Dus ja, je kan tegen je vrouw zeggen dat ze met goed fatsoen de kist open kan maken. En nou, heel eerlijk, dat had ik toch wel gedaan.
Ja,
dat
daarom.
Vond ik niet, hè?
Ja hoor.
Dus, ze was prachtig, nog steeds.
Mooi.
En dat was zo bijzonder, want daardoor hebben we nog foto's kunnen maken thuis.
Oh, wat goed.
Met z'n vieren thuis.
Ja.
En, natuurlijk op een totaal andere manier dan dat je wil.
Ja.
Maar ik heb ze wel allebei thuis gehad.
Even. Je hebt allebei de meisjes thuis gehad. Wat gaaf is dat. Ja.
Ja. Ja. En daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar voor. Dat kon.
Ja. Dat is echt een cadeautje.
Echt als een cadeau van haar.
Snap ik. Dat heeft ze knap gedaan.
Ja.
Ja, echt joh. Mooi. Ja. Hey, en is het dan ook zo dat je... Met je zuil, jullie woonden in het Ronald McDonald huis. Noah lag in het mortuarium. Je vecht nog voor Eline.
Ja.
Je hebt de tijd niet eens om te rouwen. Je hebt niet eens dat kan niet, want je moet weer doorknokken voor de volgende. En ook die klappen, die dus toch elke keer zijn. Want het is niet niks. Ik bedoel van, Lonneke was dan 29 weken. Nou, sorry hoor, maar dat vond ik al heel spannend. En ik weet, toen zij op neonatologie lag, daar is een weekje gelegen. Toen lag er naast haar, en daar durfden wij niet eens naar te kijken, want het was heel privé. Maar daar lag een kindje van 24 weken. Ik ben het beeld nooit meer kwijtgeraakt. Wat een klein hummeltje vergeleken met die. Nou ja, Lonneke was 1515 gram. Maar wat was dat dan? Weet je wel, dat is anders snoertjes en toestandjes. En dus de vroeggeboorte van Lon heeft bij mij echt nog wel een aantal jaren flink in mijn lijf gezeten. Dat Lonneke jarig was en dat ik intens verdrietig was. Niet om haar verjaardag, maar dat mijn lijf zich herinnerde. Ja, maar ho, wees even, dit was toch een klap. En dat heeft echt wel een paar jaar geduurd dat ik dat rond die tijd kwijt was.
Ja.
En dan kan ik mij zo voorstellen dat jij dat wel heel intens beleeft.
Ja, sowieso is het in onze situatie... de geboortedag is altijd Eline de verjaardag en Noah haar geboortedag.
Ja.
Dus ik heb natuurlijk altijd op 16 juni heb ik het leven en de dood naast elkaar.
Ja.
En nou wordt dat in de jaren wel anders. De eerste paar jaar lag het zwaartepunt heel erg op het gemis... En de laatste jaren ligt het zwaartepunt gelukkig meer op de verjaardag van Eline.
Ja.
Maar dat is wel heel, dat is wel heel intensief.
Ja.
Ja, en ik... hoe moet dat nou goed zeggen? Kijk, sowieso zit zo'n vroege geboorte zit in je systeem en in je lijf. Ik denk ook echt wel dat ik last heb gehad van uitgestelde rouw. Kijk, op het moment dat Noah overleed, hebben we ook na een week bewust de keus gemaakt om haar in het mortuarium achter te laten en niet meer op bezoek te gaan. Omdat het was niet te doen. Dus wij gingen 's ochtends naar het mortuarium en 's middags gingen we naar de intensive care. Elke dag.
Ja.
En
dat
hou je gewoon niet heel lang
vol. Nee, wat je misschien ook nog vergeten bent, is dat je ook nog bevallen bent, hè?
Nou, dat ook. Echt ja, dat was ik totaal vergeten.
Daar denk je niet meer naar, dat klopt.
Nee, daar sta je helemaal niet meer bij stil, maar dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Maar dat kan je in je hoofd niet heel lang aan.
Nee.
Het is echt een soort twilight zone waar je dan in zit. En ik merk dat we... Op dat moment moesten we echt even op een bepaalde manier al afscheid nemen van Noah. We moesten haar echt eventjes apart zetten om te kunnen focussen op Eline.
Ja.
Want anders ging dat niet. En op het moment toen Eline thuis was en meer nog nadat we Noah begraven hadden. Het is heel bizar, maar echt van de een op de andere dag was ik volledig gevloerd.
Ja. Ja.
En gevoerd in de zin van, kwam de rouw in alle hevigheid over me heen. En ik heb het daar best wel lastig mee gehad, ook juist omdat we wel een kindje hadden, die natuurlijk wel thuis was. Maar goed, ik heb ook wel geleerd, je hebt niet zoveel te kiezen. als het gaat om rouw. Dus op dat moment zat ik gewoon volledig, zeker de eerste jaar, anderhalf jaar, zat ik volledig in mijn rouwproces. Ja. En dat betekent niet dat ik niet van Eline genoten heb, want ik heb daar heel erg van genoten. Alleen, er was wel een hele grote zware deken die overal overheen lag. En ik ging ook helemaal in het begin elke dag naar de begraafplaats.
Ja.
Nam ik Eline gewoon mee. Maar dat is niet een soort van de normale werkelijkheid als je met je pasgeboren baby natuurlijk thuis komt. Dan ga je een rondje in het bos lopen, dan ga je niet een rondje over de begraafplaats lopen.
Nee, klopt. Het is heel, heel dubbel. Jij hebt echt dat voorbeeld van dood en leven naast elkaar. Echt naast elkaar.
Ja, en dat is heel, heel ingewikkeld.
Dat denk ik ook.
Ik merk dat heb ik nog steeds wel eens. En ook, wij hebben nu... ik ben pas gestart met een nieuwe therapievorm, gericht op de hechtingsproblematiek tussen Eline en mij. En dat klinkt heel zwaar, maar dat is ook omdat onze relatie als moeder en kind heeft echt een klap opgelopen.
Ja.
En dat merk ik in hele kleine dingen, dat merk ik in grote dingen. Wij hebben toen Eline 4 was nog een dochter gekregen, nog een dochtertje gekregen. En ik merk in de relatie met mijn jongste dochter een hele andere hechting en een hele andere verbinding dan met Eline.
Ja.
Door alles wat er is gebeurd. Dus op een gegeven moment kwamen we wel als gezin tot de conclusie van daar moeten we iets mee. En toen keek de traumapsycholoog keek al vrij snel naar mij. Ja. Als ik niet helemaal voorbereid, maar ook wel logisch. Omdat de belangrijkste relatie die je kan hebben is de relatie tussen een moeder en een kind.
Ja.
En daar zit ik nu in, in dat stuk. En dat is aan de ene kant heel goed, hè? Ik doe alles voor haar om haar te helpen.
Ja.
En aan de andere kant wordt er ook wel weer een heel stuk van die wond opengehaald van alles wat er toen is gebeurd en hoe heftig dat eigenlijk was.
Ja. Maar misschien is dat ook wel even die tunnel waar je nog echt even doorheen moet om weer bijna frank en vrij verder te kunnen gaan.
Ja, klopt. Anders
zou jouw rouw misschien nog wel meer uitgesteld worden. Want je krijgt het een keer weer voor je kiezen natuurlijk.
Ja. En het meest kenmerkende eigenlijk waar ik aan merkte van dit komt nu op het goede moment, is dat ik tegen die therapeut ook zei, mijn relatie met Noah is eigenlijk ontwikkeld. Ja. Dus ik heb best wel veel ruimte aan mijn rouw gegeven en aan de verbinding met Noah.
Ja.
Hoe gek dat ook klinkt, want zij is er niet. Maar dat is gewoon waar mijn energie en waar mijn aandacht naartoe ging. En Eline kwam daarbij letterlijk op de tweede plaats. En nu is het tijd dat die relatie aandacht krijgt. Ja. En dat die zich kan gaan ontwikkelen.
Ja.
En daar heb ik me ook wel schuldig over gevoeld. Omdat je, alsof je een soort van voorkeur hebt, zeg maar, voor de een versus de ander. Maar wat ik zeg, ik heb dus ook wel heel erg geleerd, je kan het niet sturen.
Nee.
Je hebt niet de zeggenschap over, nu ga ik even rouwen en dan zet ik het stil en dan ga ik volgende maand weer verder. Ja, zo werkt het niet.
Nee. Maar goed, als jij met lotgenoten spreekt die een heel andere manier, op een andere manier een kind verliezen, dan zeggen al die lotgenoten, dat kind wat ik verloren heb is dichter bij mij dan ooit. Dat is bij jou natuurlijk niet anders. Alleen bij jou is die situatie zo apart, omdat je daarnaast een levende dochter, de tweelingzus, hebt van dat kind wat in jou zit, als het ware.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook heel, heel lastig om daarmee te dealen, denk ik. En als je je kind dus, zoals bij ons, Lonneke. Ja, hallo, hier zit gewoon Marleen en Lonneke. Dus die zit zo in mij. Ik weet, het eerste jaar zei ik van, ik weet dat een gat in je hart bestaat. Dat is niet een metafoor, dat is echt een psychisch. Ja. En dat is een fysiek mankement. Ik had het gevoel dat er continu een Pac-Man-happertje door mijn hele lijf ging, bij mijn hartstreek. En dat daar echt, ik voelde een gapend gat. En dat gat is zich langzamerhand gaan vullen. Dat is nu weer goed, want Lonneke zit daar.
Ja.
Dus ik ben in mijn hoofd veel meer met Lonneke bezig dan met Niek. Terwijl ik me daar gewoon de aardse zorgen echt al over maak. Weet je? Dus dat, maar weet je, die zie ik. En Lon, die is in mij gaan zitten. En ik denk, ja, en dat hoor je mee, denk ik.
Dat omschrijft, want dat herken ik echt. Dat herken ik echt helemaal. Ik heb ook echt rond de begrafenis heb ik ook echt. Ja, gedacht van joh, ik heb nooit hele diepe, nare gedachten gehad. Ik ben redelijk positief ingesteld, maar toen dacht ik echt van ja, graaf er maar gewoon een gat naast.
Ja,
dan ga ik daar liggen.
Ja hoor, zeker.
Want het is gewoon klaar voor mij.
Ja, heel herkenbaar.
En dat is ook iets wat je omgeving niet kan begrijpen, misschien ook niet kan horen.
Mm-hmm.
Omdat het best wel confronterend kan zijn natuurlijk.
Ja.
En ook ja, een beetje onbegrijpelijk, omdat je in mijn geval nog een kindje hebt wat ook die zorg nodig heeft. Dus, maar zo was het wel.
Ja,
en dat gat, dat wat jij omschrijft, dat herken ik heel sterk. Dat gat is zich de afgelopen 7 jaar weer gaan vullen.
Ja.
En daardoor voel ik, als ik ook over Noah praat, voel ik eigenlijk nu alleen maar blijdschap en plezier en geluk en dankbaarheid.
Ja.
Dat zij mij heeft uitgekozen om haar moeder te zijn.
Ja.
Ik ben echt heel dankbaar daarvoor.
Ja.
En met Eline is daar ook geen gat, maar ook een breuk ontstaan in mijn hart.
Ja.
Door wat ik haar allemaal heb zien moeten doorstaan. En wat ik zelf heb moeten doorstaan. En daar moeten we nu aan werken.
Ja.
Om dat te lijmen en om dat liefde en aandacht te geven. Om dat te helen.
Ja, snap ik. We gaan eventjes een pauze houden, heel kort. En dan gaan wij verder verder. Want ik denk dat wij deze podcast gewoon in tweeën gaan splitsen. En we hebben elkaars verhalen nu gehad. Maar dan gaan we zo meteen even verder kletsen. En dan gaan we eens even over. En nu, waar zijn we mee bezig? Is dat een idee?
Ja, lijkt me een heel goed plan. Ik denk inderdaad dat het en een natuurlijk moment is. En ook dat we allebei ook heel veel te vertellen hebben over hoe dan verder.
Juist, hoe dan verder.
En wat er allemaal uit kan komen.
Ja, en ik vind dat het best nu kan. Dus dit mijn plan is nu om bij die zin ergens hier mijn riedeltje van nou, blablabla, dit was de podcast.
Dit was het.
En dan maken we hier een tweeluik van. En dan beginnen we nu aan deel 2.
Ja.
Lieve mensen, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Rouw Doet Leven podcast. De podcast voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geraakt en misschien ook wel een stukje verder op weg heeft geholpen. Mocht je het een mooie aflevering hebben gevonden, dan zou ik het echt ontzettend fijn vinden als je deze podcast zou willen delen op je social media kanaal en mij wil laten weten wat je ervan vond. Want samen maken we rouw en verlies in al zijn facetten bespreekbaar. Dank je wel alvast voor het delen en tot de volgende keer.